Holy Bailey, Holy Bailey, all things are possible.
Weet u, er staat in het woord geschreven, ik was blij toen men tot ons zei, laten we naar het huis des Heren gaan.
Amen.
Zie, deze prachtige plaats, fijne atmosfeer, fijne voorganger in dit koor, zo'n fijne gemeente. Ik zie niet in waarom er iets zou ontbreken aan al wat wij nodig hebben vanmorgen. Ik waardeer dat lied, God is toereikend. Is dat niet prachtig? Zo mooi gezongen? Met toegewijde stemmen. En daar houd ik van. Ik hou van iets wat echt is. Wat geen enkele opsmuk heeft, weet u. Je hoeft niet... Ik hou van mooi zingen, maar een te veel geoefende stem kan ik niet uitstaan, weet u. Kijk, ze houden de toon aan tot ze blauw in hun gezicht worden, weet u. Met een soort trilling of vibratie en... Dat is geen zingen. Ik hou van dit soort zingen, wat echt rechtstreeks uit het hart vandaan komt. Goed ouderwets Pinkstergezang. Broeder Fred Sotman, bent u hier ergens? Een van mijn beheerders. Kijk eens rond in deze plaats. Dit is de wijze waarop ik thuis onze kerk gebouwd zou willen hebben. Met al deze zondagsschoolruimte en dingen zoals hier achterin. Ik houd ervan. Toen ik een poosje geleden aankwam, viel het mij op. We zijn van plan een nieuwe kerk te bouwen. En dit vind ik mooi. Ik hou van die kerkbanken. Met de bekleding, zoals die gemaakt is, heel mooi. En ik zeg dit niet zozeer om complimenteus te zijn. Maar ik vertel de waarheid. Ik vind dat mooi. Ik hou er gewoon van. En ik denk dat het hier is waar ik verondersteld werd eerst te zijn. Ik ben gewoon 10 dagen te laat. Dat ben ik gewoon te laat. Maar 2 dingen ben ik vanmorgen te weten gekomen. Dat dit... een van de kerken van God van Cleveland, Tennessee is. Die mensen zijn een zegen voor mij geweest rondom de wereld. Ik herinner mij, toen wij er voor het eerst kwamen en kennis maakten, enige jaren geleden zond broeder Gordon Lindsay, die met de vergadering van God verbonden is, mij naar Chattanooga. En hij zei dat men daar een samenkomst zou hebben en dat ze een groot auditorium hadden. Daarom zond ik broeder Baxter, die op die tijd voor mij sprak, naar Chattanooga. En hij belde mij terug en zei, broeder Branham, we hebben hier een auditorium met 6500 zitplaatsen en we krijgen steun van 1 kerk en het is een kleine gemeente in een kelder. In een kelder met vermoedelijk ongeveer 35 leden. Zei, dat is fijn, zei hij, maar dat is alles wat ons ondersteunt. En ik zei, wel, ik zal er morgen zijn en ik haast hem erheen. En de volgende morgen had ik het voorrecht om op de Lee Universiteit te spreken. Dat is 1 van de grote universiteiten en oh, wat een fijne studentengroep was dat. En toen ze de volgende avond binnenkwamen, stonden ze op, tot op de straat. Ze konden zelfs geen plek vinden om ergens te zitten. En ze kwamen mij toen werkelijk te hulp. Heel dat auditorium door 1 kleine kerk gesponsord en ze kwamen allemaal samen. En we hadden werkelijk een heerlijke tijd. En dit was mijn eerste contact, rechtstreeks met de hoofdkwartieren van de Church of God. Ik hou van die naam, de Kerk van God. Ik hou van die naam. En ik waardeer hen zeer. Ik denk dat uw broeder David Littlefield wel kent. En hij is een boezemvriend van mij. Hij komt steeds naar mijn huis. En we hebben daar gemeenschap met elkaar. En hij heeft pas een nieuwe kerk gebouwd. En ik had onlangs het voorrecht het aan de Heer op te dragen. En dus we zijn blij vandaag om hier te zijn. In deze fijne atmosfeer van aanbidding. En ik stel de aanwezigheid van de gemeente zeer op prijs. Sinds we in de stad zijn geweest. En door de hele Maricopa-vallei hadden we zo'n wonderbare gemeenschap. Onlangs zei ik dat ik denk dat het woord Phoenix iets wat uit het niets is opgekomen betekent. Nu, dat zou de verkeerde uitdrukking kunnen zijn, maar ik denk dat het zoiets dergelijks is. Omdat deze stad hier in een woestijn werd opgebouwd, precies midden in een woestijn, ze is dus verrezen vanuit een chaos. En toen ik enige jaren geleden, zo'n 10 of 15 jaar geleden, in de stad kwam, waren de kerken een beetje in strijd met elkaar. Je kon nauwelijks, ze zeiden, wel als deze groep van plan is samenwerking te verlenen, doen wij niet mee, zie. En dus, maar nu merk ik dat er een andere Phoenix is herrezen. Zo'n broederschap en gemeenschap onder de broeders. Alle kerken bijeen. En avond na avond merk ik in plaatsen op hoe de... Wel nu, het overvalt onze dierbare broeder hier een beetje, omdat we hier op zondagochtend zijn. En ik... We hebben altijd gezegd dat iedereen op zondagmorgen op zijn post van plicht behoort te zijn. En ik denk dat telkens als u dienst hebt, dat uw eigen kerk uw... Dat is uw houding. Dat is uw plaats waar u zou moeten zijn. En dat heb ik altijd gedacht. In mijn campagne sluit ik deze gewoonlijk op zondagmorgen. Zodat, en neem op zondagen de middagdienst, zodat het de kerk op zondag niet zal hinderen. En ik stuur dan alle delegaties van over het hele land naar de verschillende kerken om zich daarbij te voegen. Dat is gemeenschap hebben met elkaar. Daar houd ik van. En nu ben ik vandaag hier om te genieten van deze tijd van gemeenschap vlak voordat ik naar de volle evangelie-zakenlieden ga, om, voor zover ik weet, het sluitende deel te brengen van mijn... En wij hopen en geloven dat God ons daar vanmiddag zal ontmoeten en ons helpen om iets te brengen wat tot nut zal zijn, omdat onder die mensen, episcopalen, katholieken, lutheranen en wat nog meer, zullen zitten. En wij vertrouwen erop dat God misschien op zo'n wijze zal neerkomen en bewegen dat het velen zal binnenbrengen. Ik zou dit nu direct willen zeggen. Ik heb mij in mijn leven nooit zo thuis gevoeld dan hier zo te staan. Hebt u bij de broeders van de gemeenschap van de volle evangelie-zakenlieden opgemerkt dat zij schijnbaar, zoals de ecumenische wereld, de episcopalen en presbyterianen binnenbrengen? Ziet u, de honger en de kerk van Christus, honderden van hen kwamen gisteravond in Dallas bijeen om de doop van de Heilige Geest te zoeken, degene die mij en uw broeders door het hele land bestreden hebben vanwege goddelijke genezing. En nu ziet u, ik geloof echter, sinds zij begonnen zijn, onze gemeenschap, onze eenheid, en dat God met ons is te zien, dat er niets is wat zij er tegen kunnen zeggen, omdat het gewoon gebeurt. En dat is alles, en ik denk dat dit wonderbaar is. Maar nu tot de kerk van de levende God, tot al degenen die in Christus zijn, zou ik deze kleine bewering willen doen. Hebt u het uur beseft? Er zijn zoveel mensen, wanneer je onder zulke mensen komt, en mensen van de verschillende kerken, die niet geestelijk genoeg zijn om de onderscheiding ervan te vatten. Zie? Ze begrijpen het niet. Zij houden ervan om te lachen en de Heer te prijzen en te juichen in de blijdschap van de Heer. Dat is fijn. Maar om dieper te gaan en uit te vinden waar dat vandaan komt, zie, dieper te gaan en beseffen wat dat betekent. In God is alles op orde gezet. Hij is precies op tijd. En op een keer predikte ik over het onderwerp van het 11e gebod. Of het was de vergeten zaligspreking. In het 11e hoofdstuk van Matteüs, het 6e vers, staat dat Johannes zijn discipelen uitzond om uit te vinden, om Jezus te vragen of hij werkelijk de Messias was of niet. En Jezus gaf Johannes nooit een boek over hoe hij zich moest gedragen in de kerk, of hoe hij zich moest gedragen in de gevangenis of zoiets. Hij zei alleen maar, blijf tot de dienst voorbij is en vorm dan uw mening. Zie? Er vonden dus dingen plaats en daar gingen ze over de heuvel terug. Toen begon hij te zeggen, wie bent u komen aanschouwen? Wat zijt ge uitgegaan om te zien? Een man gekleed in zachte klederen? Zij, ze zijn in de koninklijke paleizen. Ging u uit om een profeet te zien? Zij, meer dan een profeet. En hij begon Johannes te prijzen, nadat Johannes hem het laagste had gegeven wat hij maar kon. Bijna het slechtste wat hij over Jezus had kunnen zeggen, was om hem in vraag te stellen nadat hij hem had geïntroduceerd. En toen keerde Jezus het gelijk om, wetende dat Johannes exact de geest van Elia was. Beide van hen gingen tekeer zo hard als ze maar konden en hakten en lieten de Spaanders vallen waar ze maar wilden. En hebt u dat opgemerkt? Onmiddellijk na Elia's bediening met die Jezebel, met alle mensen die probeerden haar voorbeeld te volgen en van alles, hoe hij die dag dat evangelie er in het ingeheid en gehakt moet hebben, en toen, nadat hij tenslotte had aangetoond dat God God was, want God was neergekomen en had bewezen dat hij God was, toen kreeg hij een zenuwinstorting. Hij ging weg en zat onder een jeneverbesboom en wilde sterven, en bad of God zijn leven wilde nemen. 40 dagen en nachten was hij rabuiten ronddolend in de woestijn, en God vond hem ergens teruggetrokken in een grot. Hebt u gezien dat Johannes op dezelfde manier kwam? Opgemerkt hoe hij kwam? Precies hetzelfde. Hakkend en ranselend. Hij zei, het is niet wettig voor u om de vrouw van uw broeder te hebben. En dat maakte dat hij tenslotte onthoofd werd. En nadat ze hem in de gevangenis hadden vergooid, zodra hij God had aangewezen en geïntroduceerd en gezegd had, dit is de Messias. Ik geloof dat het in Pember's Early Ages was. Vroeg wat. Tijdperken of een van de grote schrijvers staat dat Johannes zei, alle profeten zijn natuurlijk arenden, ze moeten hoog gaan om ver weg te zien, en hij zei dat zijn arendsogen met een vlies overtrokken werden in de gevangenis. Maar wat het in feite was, hij was precies het type van Elia, zie, hij moest in die verwarde toestand komen. Dan kijken we naar vandaag. Beseft u hoe bedroevend het is dat we vandaag, na al die jaren dat wij voor deze bediening, voor de doop van de Heilige Geest en de Pinksterzegeningen en dergelijke gestreden hebben. Hoe droevig het is als we kijken naar onze kerk en zien dat velen van hen terugvallen. Maar toch, te midden daarvan, kijken wij hier verder en richten we onze ogen op. Denk aan de ecumenische wereld die binnenkomt. De Presbyterianen en Lutheranen. Maar draai dit nu om als u geestelijke onderscheiding hebt en kijk naar het uur. Het laat zien waar we ons bevinden. Hetzelfde uur waarin wanneer de slapende maagd komt om olie te halen en heen ging om die te kopen, is wanneer de bruidegom komt. Zie? Wanneer u de Methodisten en Baptisten en Presbyterianen enzovoort ziet zoeken naar de Heilige Geest, wees voorzichtig. Dat is het uur. Toen de slapende maagd begon te komen, zeiden ze, geef ons uw olie. Ze zeiden, wel nu, ga heen en krijg het op dezelfde wijze waarop wij het kregen. En toen zij erheen gingen, was het hetzelfde uur dat de bruidegom kwam en de bruid werd binnengelaten en ze werden achtergelaten, waar geween, geweeklaag en tanden geknars was. Ik vraag me af of mijn Pinkstermensen hun ogen open hebben voor iets dergelijks. Om te beseffen dat wij precies op het punt van zijn verschijning verkeren, gewoon op elk moment. Er is niets anders overgebleven. Thuis zijn we net door de 7 gemeentetijdperken en al deze dingen heen gekomen en zagen onder de inspiratie van de Heilige Geest elk tijdperk en hoe het zich splitste en zo door tot in dit Laodicea gemeentetijdperk. En we zagen hoe Christus uit zijn eigen gemeente werd gezet en buiten aan de deur stond te kloppen, proberen terug te keren in zijn eigen gemeente. En we zagen exact de boodschap en wat er in die dag zou voortkomen en hoe de slapende maagd zou handelen en al die dingen. En we zagen hoe alles precies gereed is, precies nu. Net op, de opname zou op elk moment kunnen komen. Dat is juist, ik ben zo blij. Alle die zijn verschijning lief hebben. Iemand zei onlangs, broeder Branham, u maakt de mensen bevreesd. Ik zei, wat bedoelt u? Hij zei, wel, door te zeggen dat Jezus elk moment zou kunnen komen. Ik zei, bent u een christen? Ja, maar er moet nog een hoop werk worden verzet. Ik zei, een ogenblikje. Ik zei, de grootste gebeurtenis die ooit zou kunnen plaatsvinden, die mijn hart meer ontroert dan iets anders, is om te weten dat de verschijning van Jezus aanstaande is. Dat is zo, omdat dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, ouderdom zal worden weggedaan, ik zal, we zullen in de gelijkenis van de Zoon van God geschapen worden, en we zullen hem zien zoals hij is, en door, er zal geen tijdsbestek meer zijn, en eeuwigheid, er moet geestelijk iets verkeerd zijn met een persoon die er niet van houdt dat hij verschijnt. Dat wil zeggen, als u gereed bent, als uw ziel in orde is, is het een verlangen. Zou u zich kunnen voorstellen dat een man jarenlang weg was van zijn vrouw, een lieflijke, fijne vrouw, die weet dat hij op elk moment kan verschijnen en dat zij hem zal gaan zien? Al haar verwachtingen zijn erop gericht om hem dadelijk te zien, zie? Uitkijkend om hem elk moment te zien verschijnen. Of een meisje, en haar verloofd is weggegaan. Ze staan op het punt te gaan trouwen. Zodra hij arriveert, gaan ze trouwen. Hoe heeft ze alles klaargemaakt? En dat wel niets ter wereld betekent meer voor haar dan het verschijnen van die jongen, dat is alles. Dat is de wijze waarop de gemeente zou moeten zijn. Ja, wij behoorden zijn verschijning lief te hebben, is het niet? Paulus zei, er is een kroon voor mij weggelegd die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. Niet alleen aan hem, maar aan al degenen die zijn verschijning lief hebben. Ik vind dat zo fijn. Wel, kijk eens aan. Het enige is dat ik zo langzaam ben met opstarten en dan weer zo langzaam met stoppen. En ik ben zo blij dat u allemaal in genade gelooft en dat u mij verdraagt. Wel nu, we willen slechts weinig tijd nemen hier met de gemeente. En ik zou graag, als ik niet zou hoeven spreken tot u en ik had dat niet had beloofd, dan had ik best graag de rest van de tijd dit kleine koor willen horen zingen. En de gemeente daar horen getuigen over de glorie van God en wat er onder u gebeurt. Oh, dat zou gewoon fijn zijn. Ik zou daar direct voor tekenen om dat te zien gebeuren. Weet u, vele keren gaan wij voorgangers, speciaal evangelisten, naar de gemeente. We moeten altijd doorgaan met prediken. En we kunnen nooit gaan zitten en ons warmen bij het vuur in de gemeente, weet u, om je op te bouwen, weet u. En zoals ze beweren dat Pinksteren nu iets is, veel mensen denken, zeggen dat het iets is wat is geweest. En vele jaren geleden, 2000 jaar geleden, hadden zij een Pinksterfeest. En de Heilige Geest viel op de mensen. En zij deden grote dingen. Wel nu, je kunt niet warm worden bij een geschilderd vuur. Nee, je zult doodvriezen. Zie, dat is iets wat alleen maar geschilderd is. Dat is iets wat geweest is. En als de God die toen met hen was, niet dezelfde is vandaag, dan het is hetzelfde als wanneer u uw kanarievogel vitamine voert om hem goede, sterke vleugels te geven en goede botten en veel veren, om hem dan in een kooi te houden. En dat doet maar weinig goed om hem goede vleugelveren te geven als u niet van plan bent hem een beetje te laten vliegen. Dus ik denk dat we op die manier tot een plaats zouden moeten komen waar wij de Heilige Geest binnenlaten om onder ons te werken, om iets voor ons te doen. Nu, we gaan even een schriftgedeelte lezen. En dan spreek ik een poosje tot u. En dan, om ongeveer 2:00, we moeten naar huis gaan om te eten en dan terug te komen. Om 2:00 moet ik weer in de bijeenkomst van de zakenlieden zijn om vanmiddag te spreken. Laten we nu, voordat we bidden, even onze hoofden buigen. En ik vraag mij vanmorgen af, in de plechtigheid van dit ogenblik, of wij een last op ons hart hebben die wij God zouden willen bekendmaken, dat u in gebed gedacht zou willen worden, of u dan even uw hand zou willen opsteken. De Heere zegen u. Machtige en almachtige God, de oneindige, die er was voordat er een wereld, een atoom of een molecuul was, hij zit daar in eeuwigheid, de grote Ik Ben. Hoe danken wij u vandaag dat gij een weg voor ons hebt gebaand om tot u te komen, om in staat te zijn met u een onderhoud te hebben. Want door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, onze Redder, werd gezegd, indien gij de Vader iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dan vragen wij in Jezus' naam voor een klein gesprek met u, Heer, omdat wij u lief hebben en ons aan u willen uitdrukken. We hebben u lief, omdat gij ons lief had, en wij zouden hier niet zijn geweest als het niet vanwege u was. En toen wij dan kwamen op de wijze zoals wij hier gekomen zijn, toen kwam Jezus om ons terug te verlossen naar deze liefhebbende Vader. En wij zouden vanmorgen in het licht van de heiligmakende kracht van zijn bloed willen vragen of u ons wilt reinigen van al ons kwaad. Enige zaak die wij hebben gedaan, gedacht of gezegd, hetgeen in tegenspraak was met u en Vader God, wij weten dat dit vele dingen zouden zijn. Als voor een groot en heilig God zelfs engelen er fel uitzien, waar zouden wij dan kunnen staan? Maar vandaag hebben wij het voorrecht om verder te komen dan de engelen. Omdat Jezus nooit voor engelen gestorven is, en engelen zijn dienaren. En door het bloed van Jezus zijn wij zonen en dochters. En wij komen in uw tegenwoordigheid om te zeggen, dank u, Vader, voor wat u voor ons hebt gedaan, wat u voor ons betekent. En wij weten dat er achter elke hand vanmorgen een groot verlangen was. Ik bid, Vader, dat u het verlangen van hun hart wilt schenken. Wij danken u voor deze plaats hier, deze gemeente, dit deel van het lichaam van de Heer Jezus, vooral voor haar voorganger, voor haar diakenen, beheerders en alle leden die hier komen, voor alle mensen die vanmorgen onder haar dak dit gebouw vergaderd zijn. Ik bid dat u hen bijzonder overvloedig wilt zegenen. Mogen het een huis van gebed zijn. Zoals Jezus zei, er staat geschreven dat mijn vaders huis het huis van gebed zal worden genoemd. Mogen hier vandaan predikers naar alle delen van de wereld gaan. Mogen de dauwdruppels van genade hier zo werkelijk zijn, dat de honingbijen die voedsel zoeken, hier uit alle delen van de stad zullen binnenkomen om rust te vinden voor hun ziel. Voedsel voor hun ziel. Sta toe, Heer. Nu, we zouden u willen vragen om deze paar woorden die wij gaan lezen te zegenen, Heer. Ik bid dat u ze wilt heiligen om zaden in de harten van de mensen te planten, zodat het mag opgroeien tot grote bomen. Voor de glorie van God vragen wij het in Jezus' naam. Amen. In Romeinen, het derde hoofdstuk, vers 3, lees ik deze woorden. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Ik ga vanmorgen gedurende een paar ogenblikken spreken over ongeloof hindert God niet. Sommigen mogen denken van wel, maar het doet het niet. God heeft een programma, en zijn programma, zoals Johannes zei, hij is in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Dat is waar. Zijn programma zal evengoed doorgaan. Ongeloof is even oud als Eden. Daar ontstond het. In Eden. En ongeloof is om te twijfelen aan wat God heeft gezegd. Nu, hebt u opgemerkt dat waar ongeloof ontstond, er veel van het woord van God werd aangenomen? Want Satan zei tegen Eva, toen zij zei, God heeft gezegd, ontkende hij dat niet, dat God zus en zo had gezegd, maar hij zei, zeker. God zou beslist zoiets beslist niet doen. Maar kijk, dat was het ontstaan van ongeloof om één jota van Gods perfecte woord te veranderen. Wij moeten daar precies bij blijven, ongeacht waar of wat of hoe onze levens enzovoort moeten voldoen aan zo spreekt de Heere. En als ons een openbaring zou worden aangeboden die tegengesteld is aan het geschreven woord, dan zouden wij die nooit moeten aannemen. Omdat dit precies is wat Satan bij Eva deed. Zij had het woord. Maar zij was op zoek naar enig nieuw licht. En Satan zag erop toe dat zij het kreeg. Daarom willen we nooit iets aan het woord toevoegen of iets van het woord afnemen, maar het gewoon zo laten als het is. Blijf precies bij het woord. Want alles wat tegengesteld is, is ongeloof. Nu, wij weten wat er in deze laatste dagen zal komen. En we hebben er naar uitgezien, wij broeders en predikers, die proberen zo dicht mogelijk bij God te leven als we kunnen, omdat wij een heilige plicht hebben om over de kudde van God te waken waarover de Heilige Geest ons tot opzichters heeft gesteld. Wij waken over de kudde om hen in orde te houden, hen te voeden met schapenvoedsel. En schapen eten van de Bijbel, de lammeren van God. Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat de mond Gods uitgaat. Precies met het woord. En Paulus zei in Galaten 1 vers 8, indien een engel u enig ander evangelie zou brengen dan hetgeen reeds gegeven is, laat hem dan vervloekt zijn. Zie? Hoe vast dat gebod is dat wij precies bij het woord moeten blijven, wijk er niet van af. En Eva week een heel klein beetje af. Misschien, waarschijnlijk zou God dat wel over het hoofd zien. Wij horen er vandaag zo vaak over dat God een goede God is. En dat is waar, hij is een goede God. Wij geloven dat. Maar hij is ook een God van oordeel. En ten einde goed te zijn, moet hij oordeel brengen. Om zijn wet te handhaven, moet er bij de wet hoort straf. Anders is de wet buiten werking. Als er een wet is die zegt dat door het rode stoplicht rijden tegen de wet is, maar bij die wet hoort geen straf om opgelegd te worden, dan is de wet nergens goed voor. Je kunt even goed doorrijden, of wat u maar wilt, want er is geen wet. Maar wanneer u dat woord van God overtreedt, ter wille van een geloofsbelijdenis of traditie, dan bent u die grens tussen genade en oordeel overgestoken. Dat is waar. U moet precies in het woord blijven. Daar houd ik van. Recht met het woord. Geen titel of jota zal op wat voor wijze ook voorbij gaan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woord zal niet falen. Het zal gebeuren. Hoe zouden we hier uren kunnen nemen en teruggaan en bewijzen hoe dat, als we tijd hadden, hoe de wetenschap in voorbijgegane jaren heeft geprobeerd de gedachten van God te bespotten. Door voor zichzelf een grote naam op te bouwen door een bepaalde prestatie die zij zelf konden voortbrengen. Maar terwijl zij aan het graven zijn en proberen het woord te weerleggen, keert God zich om en laat hen iets opgraven om het te bewijzen. Dus een paar jaar geleden, toen de Pinksterkerk ontstond, zeiden ze, zij zeiden, het is een hoop fanatisme. Het zal nooit stand houden. Niet wetend dat het Gods beweging was. God moest dat doen. Dat was de tijd ervoor. Het is het tijdperk ervoor. Zoals ik niet lang geleden in een van de samenkomsten heb gezegd, misschien hier, dat Johannes er zo zeker van was dat het Jezus was, nog voor hij het teken zag van de Messias, die duif, God neerkomend uit de hemel in de vorm van een duif, de Heilige Geest komend uit de hemel, met de stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, was dat wat hij verondersteld werd te zien. De Vader had hem in de woestijn verteld op wie gij de geest zult zien. Maar Johannes was zo zeker. Ze vroegen hem en zeiden, bent u niet die Messias? Bent u niet die profeet die zou komen? Bent u niet dit en dat? Hij zei, ik ben het niet. Maar hij zei, er is er één die nu onder u staat. Zie, hij wist dat de tijd zo dichtbij was, omdat hij hem moest introduceren. En hij wist dat hij daar ergens was. Omdat hij moest introduceren. En hij wist dat hij daar was. En ik geloof dat de grote gemeente van de levende God dat in deze laatste dagen heeft gedaan. Het is om de mensen tot herkenning te brengen van de levende God te midden van de gemeente. Zie? Daarvoor is hij opgewekt en die gemeente zal moeten terugkeren, niet naar een geloofsbelijdenis zoals de Romeinse leerstelling of zoiets, maar zij moet terugkeren naar de Bijbel. Terugkeren naar het woord. Het geeft niet wat het zegt, gewoon voldoen aan het woord. Niet om onze eigen gedachten te gebruiken, blijf bij het woord. Omdat het Gods belofte is. Wel nu, ongeloof is een oude zaak. Ver terug in Eden. En het kwam eerst zo listig binnen, bijna de waarheid. Als iemand nu zei, broeder Branham ging vanmorgen naar de kerk van God. Correct. Hij ontmoette de voorganger, ja. Droeg een donker pak met een stropdas. Ja, dat is waar. Hij ging aan de rechterzijde van de voorganger zitten. Correct. Stond op en sprak. Ja. En misschien, en alles daarvan mag waar zijn, elk deeltje ervan. Dan zouden ze zeggen, net voordat hij bij de deur kwam, toen hij daar naar de deur liep, nam hij een slok uit een fles. Nu, daar is de leugen. Maar heel de rest ervan is dus waar. Zie, de rest ervan is zo volkomen waar, totdat één kleine ding de hele zaak overneemt en het is tot een leugen gemaakt. Wel, dat is de manier hoe de duivel het doet. Hij bepaalt ons bij van alles en laat het zo mooi zien en wil in het meeste van Gods woord meegaan en ermee instemmen, maar hij zal niet heel het woord van God nemen. En dat is wat wij moeten doen. Hij zal zeggen, ik geloof dat er zoiets is als een nieuwe geboorte, maar ik denk dat het een verandering van gedachten is. Maar het is geen verandering van gedachten, het is een nieuw schepsel. Het is geen... De gemeente heeft geen facelift nodig. Ze heeft een bekering nodig. Ze moet een nieuw schepsel zijn. En ongeloof zal u naar één kant duwen. Velen van hen zeggen wel nu, ik geloof dat, bij ons geloven wij in de Heilige Geest, maar wij geloven dat wij de Heilige Geest ontvangen als wij God geloven. Nu, ziet u hoe vlakbij dat is? Wat als de discipelen, als Matthäus na 6 dagen tegen Andreas had gezegd? Weet je wat? Ik geloof dat we het al gekregen hebben. Laten we het in geloof aannemen. Zie, het zou nooit gebeurd zijn. Zie, de enige manier waarop zij wisten hoe het zou zijn wanneer het zou komen, was dat zij de schriften hadden om te bewijzen wat het zou zijn wanneer het kwam. Dat is waar. Joël zei, het zal komen te geschieden, Joël 2:28, het zal komen te geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profiteren. Op mij uw dienstmaagden en dienstknechten zal ik mijn geest uitgieten. En ik zal tekenen tonen in de hemel en op de aarde, enzovoort. In Jesaja 28, 18 of 8 staat, het zal geschieden in deze laatste dagen dat de tafels vol met braaksel zouden zijn, enzovoort. Dat hij zei, maar het woord zou komen, gebod op gebod, regel op regel, op regel. Hier een weinig en daar een weinig. En houd vast aan wat goed is. Want met stamelende lippen en andere tongen zal ik tot dit volk spreken. En dit is de rust. Dit is het houden van de Sabbat, waarin u zou moeten binnengaan. Toch zouden zij dit alles niet begrijpen, maar weglopen, hun hoofd schudden enzovoort. Dus u ziet dat deze discipelen geoefend waren om zich te richten naar het woord. En we weten wat er voor nodig zal zijn in deze laatste dagen om dit... Ik hoop dat ik niets verkeerds doe. Wat er in de laatste dagen voor nodig is om staande te blijven, is een correct, schriftuurlijk onderwezen gemeente. Want er zullen vleeselijke nabootsers opstaan. De Bijbel zei dat zoals Johannes en Jammerus Mozes wederstonden, deze mannen met verwerpelijke gedachten aangaande de waarheid, dat eveneens zouden doen, en Jezus was de waarheid. Uw woord is de waarheid, want in de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En het woord van God is krachtiger dan een tweesnijdend zwaard, hetgeen bot en merg verdeelt, en een onderscheider van de gedachten van het hart. Wij beseffen dat we in die dag zijn waarin elk ding er zo echt uit kan zien, maar toch als het van de schrift afwijkt, blijf er dan bij vandaan. Het maakt niet uit welke sensatie het geeft, welke resultaten het teweeg brengt. Als het niet schriftuurlijk is, blijf er dan van weg. Blijf precies bij het woord. Zeker. Wel, zegt u, dat is... U brengt de mensen tot ongeloof. Nee, ik probeer ze tot geloof te brengen. Geloof komt door horen. Geloofsbelijdenis horen? Dat mag misschien in de almanak staan, maar dat is niet de Bijbel, zie. Het woord van God horen, dat brengt geloof. Het horen van Gods woord, dat brengt geloof. Nu, er zijn nog ongeveer 12 minuten over. Ik ben weer te langzaam. Ongeloof ruïneert God niet, het ruïneert zijn plan niet. Het ruïneert zijn werken niet. Het ruïneert alleen de ongelovigen. Ongeloof vernietigt slechts de ongelovigen. Iemand zei niet lang geleden tegen mij, voorganger, hij behoorde tot een bepaalde fijne organisatie, en hij zei, wij bieden iedereen $1,000 baargeld aan, die kan aantonen, vlak voor mijn radio-uitzending, die één geval van goddelijke genezing kan aantonen. En wij zullen het betalen. Hij wist dat ik in Jonesboro, Arkansas, na hem zou komen. En ik volgde met mijn radio-uitzending. En onmiddellijk na de uitzending ging ik met een dokter die ik uit de stad haalde, naar een man die kanker aan zijn nek had gehad. Want terwijl ik voor hem bad, viel het van zijn nek af en rolde op de grond. En de kranten schreven erover. Daarom vroeg ik aan de dokter, zijn dokter, die een vriend van hem was, en ik zei, dokter, ik had dikwijls met hem gesproken, dit was in een andere samenkomst, na datgene wat had plaatsgevonden, zei, herinnert u zich dat geval? Hij zei, jawel, kunt u iets aandragen? Een medische wetenschap die dat zou doen? Ik zei, nee meneer, niet dat ik weet. Dan zou het een bovennatuurlijk iets moeten zijn om dat te doen. Hij zei, dat is juist. Ik zei, ik wil u betalen voor uw tijd. Ik wil de $1,000 innen voor de zendelingen. Maar toen ik in de studeerkamer van de prediker kwam, hij had me nog nooit gezien, zei hij, ik zei, ik heb in uw radio-uitzending gehoord dat u aan iedereen die een bewijs van goddelijke genezing kan leveren, $1,000 zult geven. Ja, ik zei, mag mij de cheque wel uitschrijven als u wilt. Ik zei, hier is de man en hier is zijn dokter. Ik vond toen uit dat de $1,000 ergens in Texas waren of zoiets dergelijks. En zei, toont u mij, ik zal hier een klein meisje brengen. Laat mij in haar hand snijden. Laat mij zien dat u het geneest. Dan zal ik het geloven. Ik zei, u hebt zeer dringend geestelijke genezing nodig. Beslist. Iedereen die in de hand van een kind snijdt, dat is diezelfde oude duivel, die zei, indien gij de zoon van God zijt, wel, laat mij zien, doe hier een wonder voor ons, laat ons zien dat deze stenen in brood veranderen. Zie? Indien gij de zoon van God zijt, kom van het kruis af, wij zullen u geloven. Hij had het kunnen doen, maar dan had hij naar de duivel geluisterd. Hij zei, ik doe niets, tenzij de vader het mij toont. Zie, dat is juist, ik doe niets, tenzij hij mijn vader het mij vertelt. Zo ziet u, wanneer deze invloeden opkomen en u dit en dat en nog wat proberen te vertellen, geloof het niet. En Gods woord. Deze voorganger zei tegen mij, het kan me niet schelen toen ik van zijn veranda afliep, hoeveel dingen u zou kunnen aandragen, ik geloof het toch niet. Ik zei, natuurlijk niet, u bent een ongelovige. Het werd niet gegeven voor ongelovigen, meneer. Het werd alleen tot gelovigen gezonden. Dat zijn de enigen die het ooit zullen zien. Nog een kleine tijd in de wereld ziet men niet meer de ongelovigen. Maar gij zult me zien, want ik zal met u zijn. Zelfs tot de voltooiing, het einde der tijden. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer. Zou hij, als hij leeft, niet hetzelfde voortbrengen? Zou zijn leven, als het in u leeft, niet voortbrengen zoals het heeft gedaan? Wel nu, het vernietigt alleen de ongelovigen. En dat deed het eveneens in de dagen van Noach. Noach was een prediker der gerechtigheid die het woord van de Heere hoorde en die een ark gereed maakte voor de redding van zijn gezin. En wat deed hij, terwijl hij deze ark toebereidde? Hij predikte tot de ongelovigen. Nu, Noach was een kritische radicaal voor de ongelovigen. Maar het enige wat hun ongeloof deed, was oordeel op de aarde brengen. En hetzelfde oordeel wat de ongelovigen vernietigde, was het enige middel om Noach te redden. Diezelfde wateren van oordeel die de ongelovigen vernietigden, waren het die Noachs ark lieten drijven. Amen. Zie? Het vernietigt dus de ongelovigen. Het heeft niets met God te maken, het stopt hem niet, hij gaat even goed verder. Zeker. Nu, geloof is bespottelijk voor iedereen, behalve voor God en degene die het heeft. Het is niet bespottelijk voor God, omdat hij de auteur van geloof is. En het is niet bespottelijk voor de mens die het geloof heeft, omdat hij een gelovige in God is. Daarom is het niet bespottelijk voor hem. God is er de auteur van, hij schiep het. En de mens die het van God ontvangen heeft, natuurlijk is het niet bespottelijk voor God, omdat hij het geschapen heeft, weet hij wat het is. En voor de gelovige die het ontvangt, is het niet bespottelijk, omdat dit de vaste grond is van dingen die men hoopt, het bewijs van zaken die hij niet kan zien, smaken, voelen, ruiken of horen. Maar hij weet dat het er is. Het is niet bespottelijk voor hem, omdat het zo goed als afgedaan is. Zie, hij hoeft zich er geen enkele zorgen over te maken. Hij weet dat God het vertelde en dat God het zei. Dat is genoeg voor hem. In orde. Daarom willen wij geloof hebben. God verlangt van ons dat we geloof hebben. En ongeloof zal zijn plannen niet vernietigen. Hij zal niets aan zijn veranderen. Het zal even goed doorgaan. Ik zou graag iemand zien die zijn ongeloof neemt om de zon te doen stilstaan. Wel, u zegt dat uw geloof... Oh ja, dat deed het. Jozua deed het. Geloof zal het doen. Maar uw ongeloof bereikt niets. Zo is het. Nee. Als er een wolk op komt zetten... Kijk dan of uw ongeloof maakt dat het niet gaat regenen. Kijk of het niet even goed regent. Wel, zegt u, zou het enig goed doen? Oh ja, geloof zal het doen. Zie, in ongeloof schuilt totaal geen kracht. U wordt door twee elementen geleid. Of u gelooft niet. Laten we nu ongeloof nemen en zien wat het doet. Het schept zorgen. En het brengt benauwdheid. En het kan u geen zins helpen. In ongeloof, geloof schuilt totaal geen kracht. Als u, stel dat u 's morgens bij zonsopgang zou worden doodgeschoten. Het zou u niets helpen er bezorgd over te zijn. Geen greintje. Het zou het alleen maar erger voor u maken. Dus doet u dat maar beter niet. Het is niet goed om dat te doen. Wel, zegt u, wat doet geloof dan? Wat doet het woord van God? Het schept een geloof. Wel, wat zou geloof kunnen doen als je 's morgens zou worden doodgeschoten? Het kan mij bevrijden, heeft het vele keren gedaan. Zeker, zie, er is geen waarde in ongeloof. Al de waarde die er is, zit in geloof, Gods woord te geloven. God op zijn woord te nemen. Nu, hier enige tijd geleden, voordat zij het vrijheidsbeeld hadden afgekeurd, een geschenk van Frankrijk aan de Verenigde Staten. Het is nu afgekeurd, begrijp ik, zodat je er binnen niet naar boven kunt gaan. Ik heb eens het voorrecht gehad erin te gaan. En ik ging naar boven tot in de arm van het standbeeld. En van daaruit liepen wij toen, de gids en ik, naar een kleine ruimte. En daar was een raam. En ik keek naar buiten over het water heen en ik dacht aan mijn neef, hoe hij uit het leger vandaan thuis was gekomen, helemaal verzwakt door schotwonden. Maar toen het schip de kust bereikte, zei hij, Billy, toen rolden ze de rolstoelen en de stretchers van de patiënten naar boven op de voorplecht, waar wij in de verte konden kijken. In de Eerste Wereldoorlog. Dat was nog voordat deze hoge gebouwen in New York waren gekomen, en ze konden dat vrijheidsbeeld uit het water zien oprijzen. Hij zei dat ze, mijn land, het is van u, lieflijk vrijheidsland, begonnen te spelen. Oude veteranen, verwond en verbrijzeld, beschoten en kreupel. Toen ze dat standbeeld zo in het water zagen oprijzen, zei hij, toen vielen ze gewoon neer en begonnen te huilen. Waarom? Vlak daarachter wachtte moeder, wachtte hun lieveling, wachtte hun vrouw, wachtte baby's. Ik dacht, als dat een soldaat zich zo doet voelen, wat zal het dan niet zijn wanneer wij het ruwe oude kruis daar geen zien hangen? Een veteraan, verwond en verbrijzeld, die vanuit het slagveld wordt binnengehaald. Oh, ik wil op het dek van het oude schip van Sion staan en mijn handen opheffen en zeggen, verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid. Of, oh, wat heb ik Jezus lief. Ik keek daar uit dat raam en dacht daaraan en ik merkte een aantal dode musjes op die hier langs de kant lagen en ze zagen eruit of ze zojuist gedood waren. En ik sprak tot de gids. Ik zei, heeft u deze mussen vergiftigd? Hij zei, nee. We hebben ze niet vergiftigd. Ik zei, wel, waarom liggen ze hier dan dood rondom dit venster? Zij zei, ze hebben zich te pletter gevlogen tegen het raam. En ik zei, hoe kwam dat dan? Hoe kwam dat? Hij zei, eergisteravond was er een storm. En terwijl de storm loeide en de winden wervelden en de bomen heen en weer werden geschud en het weerlicht flitste, zei hij, probeerden die vogeltjes bescherming te vinden. En hij zei, ze kwamen in het licht van dit baken. En zei toen, en als zij het licht slechts gebruikt hadden om veiligheid te vinden, dan zouden ze ongedeerd zijn gebleven. Maar wat ze probeerden te doen, was dat ze er tegenaan vlogen om het licht uit te doven. Maar het verblindde hen slechts en ze vlogen zich te pletter en nu liggen ze daar dood. Toen zei ik helemaal niets. Maar ik dacht, hoe waar is dit? Als ongelovige, in plaats van te proberen het licht van het baken, Gods woord is licht, te nemen, dat baken te nemen en daarmee in veiligheid naar Christus te gaan, slaan ze zich de hersens in en sterven in zonde en schande met te proberen het licht uit te doven, terwijl dat totaal onmogelijk is. Er kunnen niet genoeg ongelovigen opreizen, genoeg duivels uit de hel komen, om ooit dat licht van de wereld uit te doven. Ik ben het licht van de wereld. Zij zullen het nooit uitdoven. Er valt dus maar één ding te doen, wanneer het op uw pad schijnt, volg het. De naam van de Heer is een machtige toren. De rechtvaardigen eilen er daarheen en zijn veilig. Als gij in mij blijft, in de toren, mijn woorden in u blijven, dan kunt u vragen wat u wilt. Het zal voor u worden gedaan. Menigmaal werd ik beschouwd, nu ik ben, zeg dit gewoon zoals ik het zou doen in mijn tabernakel, door de brandhoek gebeuren deze dingen. Wat gebeurt er met dit en hoe gebeurt dat? Het is eenvoudig in Jezus blijven, zijn woord geloven. Hij beloofde het te doen en hij zal het doen. Nu, ik moet voortmaken. Goed, Jezus kwam in de wereld. Alleen nog één aantekening, ik heb hier over ongeveer 50 schriftgedeelten opgeschreven, dus. Maar ik zal alleen bepaalde versen nemen en ik kan hier naar kijken en er verwijzen. En nu, toen Jezus in de wereld kwam, kwam hij in de tijd van massaal ongeloof. Dat is waar. Hij kwam op zo'n manier dat het maakte dat de ongelovige nog ongeloviger werd. God trekt gewoon de. Hij is zo'n wonderbare vader. Bracht hem precies op tijd en gaf hem, zoals de mensen dachten, als een onwettig kind. En zond hem nooit naar een school enzovoort. En was een eigenaardig soort jongen. Maar toch was er iets met hem waarvan het leek dat wat hij zei de waarheid was. Wat hij sprak was zo. En hij nam nooit eer voor zichzelf, maar verbond zich met God. Ik ben het niet die de werken doe, zei hij. U beweert dat God uw vader is. En u zegt dat hij het is. En dan gelooft u mij niet. Als u mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe. Zij zijn mijn geloofsbrieven. Zij zijn het die van mij getuigen. Zij zijn het die vertellen of het waar is of niet. Lees de schriften wat de Messias zou doen. Onderzoek de schriften. Want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben. En zij zijn het die van mij getuigen. Want hij was het levende woord van God. Zij zijn het die van mij getuigen. Schriften. Ongeloof stopte hem nooit. Hij bleef even goed doorgaan. Hij genas de zieken, wekte de doden op, reinigde melaatsen, ging er gewoon door. En wanneer zij niet geloofden dat zulke dingen konden gebeuren, hun ongeloof stopte Jezus in het geheel niet. Hij ging precies verder met te doen wat hij verondersteld werd te doen. Het hinderde hem in het geheel niet. Dan nu, er moeten ongelovigen zijn. God voorzegde dat. En er zullen ongeveer 10 ongelovigen tegenover 1 gelovige zijn. Meer dan dat. Misschien 1000 tegenover 1. Omdat de gemeente in de minderheid is. Vrees niet klein kurke. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Kijk dus niet uit naar iets geweldigs. De duivel jaagt altijd naar iets geweldigs. Maar God maakt zichzelf klein. God, een baby in een kribbe. Jehovah, die huilt. Zou u zich Jehovah kunnen voorstellen als een tiener? Hij was God. God was in hem. Zo is het. Hij kwam om God uit te drukken. God was in Christus om de wereld met zichzelf te verzoenen. Kijk eens naar wat Caiaphas bij elkaar had kunnen roepen, wat een grote campagne wordt genoemd. Soms zouden voorgangers van een samenkomst zoals deze, van een normale omvang, het idee kunnen krijgen dat, omdat ik er niet op uittrek, zoals Billy Graham of Oral Roberts of zoiets, daarom houdt God misschien niet van mij. Luister, gelooft u dat nooit? Een van de krachtigste samenkomsten die ik ooit had, waren in hele kleine gemeenten, soms 7 of 8 van ons ergens biddend in een huis. Zie, God heeft beloofd te verzamelen, ongeacht hoe klein de gemeente was, hij beloofde met ons te vergaderen, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar zal ik in hun midden zijn. Goed, bij het eindigen zeg ik dit. Ongeloof stopt God niet, stopt zijn programma niet, stopt zijn bewegingen niet, stopt niets dan de ongelovigen. Het stopt hem in zijn zonde en daar staat hij dan om naar zichzelf te kijken. Vandaag zeggen ze dat er niet zoiets is als de Heilige Geest. Maar dat stopt hem niet. De mensen gaan evengoed gewoon door met hem te krijgen. Ze zeggen dat er geen goddelijke genezing is, maar ze gaan precies even door met genezen te worden. Ze zeggen dat er geen vreugde is. De mensen gaan precies even door met juichen. Er is niet zoiets als deze doop met de Heilige Geest waarover u Pinkstermensen spreekt, maar de mensen worden er elke dag mee gevuld. Ze kunnen misschien niet in staat zijn het te verklaren, maar ze weten dat ze het hebben en dat is de hoofdzaak. Dus ongeloof stopt God niet. We weten dat we het hebben. En ik ben zo blij dat ik omga met mensen die het hebben. Laten we bidden. Hebt u hem lief? Hebt u uw handen op? Onze hemelse Vader, we zijn vanmorgen zo gelukkig om te weten dat er geen manier is om God te verklaren. We kunnen God niet wetenschappelijk naar beneden brengen. Mozes hoefde geen bladeren van de boom naar het laboratorium te brengen om uit te vinden welk soort sproeimiddel op die bladeren werd gebruikt zodat ze niet verbranden. Dat probeerde hij niet. Hij ging gewoon zitten en sprak er tegen. O God, sta toe dat deze arme, nederige zielen in Phoenix, die op deze straten ronddwalen, of over straat lopen, liever gezegd, schijnbaar geen plaats om heen te gaan, niets om handen, mogen zij de stem van God vanuit deze tabernakel horen, en van anderen in deze stad, en het vuur van God op de mensen zien. Zien hoe de mensen handelen nadat ze het hebben ontvangen. Hun levens zijn als een brandende struik. Mogen zij niet proberen wetenschappelijk te zien wat er gaande is, maar mogen zij het bedehuis binnenkomen en neerzitten en er tegen praten. Ik ben er zeker van dat zij, zoals Mozes, zullen ervaren dat hij heeft gezegd, ik ben die ik ben. Ik ben begint nooit en eindigt nooit. Hij was altijd en zal altijd zijn. Wij geloven in u, God. En wij bidden dat u ons geloof wilt versterken. Dat Gods grote genade voortdurend bij ons zal zijn. Zegen de mensen die hier vanmorgen zijn. En heilig de gelovigen op zo'n wijze dat al de grote krachten van God in hun levens kunnen worden losgelaten, dat zij levende brieven zullen zijn, gelezen door alle mensen, dat het woord van God in hun hart en levens kan leven. Zegen onze minzame en geliefde broeder hier, de herder. Ik bid God dat u hem het verlangen van zijn hart wilt geven aan hem en zijn geliefde en aan zijn gemeente. Schenk het, Heere. Vergeef ons onze tekortkomingen. En breng onze zielen in gereedheid voor de aanstaande vervulling van de geest die naar wij geloven spoedig zal komen, omdat de vijanden als een vloed beginnen binnen te komen. En er is gezegd dat de geest van God er een standaard tegenop zou richten. Wij zien in deze laatste dagen, Zoals we hebben uitgesproken, dat wanneer de slapende macht om olie begint te roepen, dat wij daaraan weten dat de tijd nabij is. Daarom, heren, maken wij nu inventaris op. Zijn wij gelovigen? Geloven wij het volledige woord? Vul onze lampen zo vol dat wij in de duisternis licht zullen geven. Zegen vanmiddag de bijeenkomst bij de Verenigde Zakenlieden. Ik bid God dat u vanmiddag vele zielen wilt redden. En Vader God, ik bid dat u hier vanavond naar dit bedehuis bij de mensen wilt terugkomen en naar andere plaatsen in de stad waar de mensen samenkomen. Sta toe, Vader, en wij vertrouwen erop dat wij op een dag zullen, wanneer deze woorden die vanmorgen gesproken zijn en deze toonband ergens in Gods wijde hemelen wordt afgespeeld, dat wij daar alle zonder vlek of rimpel zullen zijn. Vertrouwend op de verdiensten van Jezus alleen. Sta toe, in zijn naam vragen wij het. Amen. God zegen u. Hebt u hem lief? Ik zou graag willen dat u iets voor mij doet voordat ik de dienst aan de herder overdraag. Ik weet dat het 12:00 is en de tijd voor ons is om te vertrekken. Ik denk dat hij nog iets heeft wat hij wilde doen of zeggen. Maar net voordat ik vertrek om mij gereed te maken voor deze andere samenkomst die volgt, zou ik het fijn vinden als u mij een gunst wilt bewijzen. Dit kleine koor, ik wil tegen u, meneer, een opmerking maken over een fijn uitziend koor. Rein, schoongewassen. U mag denken dat ik gek ben. Maar als ik dat ben, ben ik nog steeds precies in het woord. Laten wij met heel ons hart, ik heb hem lief, zingen. Zou de zuster pianiste erheen willen gaan? Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief had. Ik hou daarvan, u niet? Oh, ik ben een Kentuckier. Zijn er hier enige Kentuckiers? Wel, gezegend zijn jullie harten. Geen wonder dat het hier met Arizona zo goed gaat. Oh, wonderbaar. Broeder Ed Hooper, dacht ik te zien. Oh, u bent slechts een stukje verwijderd van Kentucky. Ik denk dat hij ook een Kentuckier was, maar ik geloof dat u uit de buurt van Carolina komt. Daar ergens vandaan, zoals goed als ik me kan herinneren. Goed, iedereen nu vanuit de bodem van uw hart. Allemaal samen nu, op de manier waarop wij het zingen. Ginds bij de vertakking, weet u, bij de tweesprong van de kreek. Nu iedereen nu. Love him. Oh, hoe lieflijk klinkt dat. Is dat niet mooi? Weet u, ik had een oude prediker die mij wel eens kwam opzoeken. Als hij even had gepredikt, rende hij terug en schudde mijn hand en zei glorie voor God en rende dan weer terug en predikte wat verder. Oude broeder Ryan. En ik dacht altijd, op een dag zei ik, broeder Ryan, ik wil u iets vragen. Waarom rent u steeds terug om mijn hand te schudden? Hij zei, mijn batterij loopt leeg, ik heb wat oplading nodig. Dus dit laat mij op voor deze middag. Zie, laten we het zingen met onze handen opgeven. I love him. Dat is prachtig. Because he first loved me. And purchased my self. Wie van u houdt van handen schudden? Houdt u ervan? Oh, weet u, ik was vroeger een baptist, maar ik was een soort van handenschuddende baptist. Maar daar is het nooit bij vandaan gekomen. Ik houd ervan een goede hand te geven. Enige tijd geleden, mijn vrouw is vanmorgen niet bij mij. En zuster Stotman, ik wil niet dat u het haar vertelt, ziet u. Ik ging met haar naar de stad. En ik hou van dit goede ouderwetse handenschudden, weet u. Ik ging de stad in en een dame zei, hallo zuster Branham. En ik hoorde haar niet zeggen. Ik zei, lieveling, die dame spreekt tegen jou. zei, ik sprak tegen haar. Wel, zei ik, ik ben er zeker van dat zij het niet heeft gehoord. Ik hoorde het niet. Ik ben zo dichtbij je. Oh, ze zei ook glimlachte. Ik zei, oh, nee. Nou zeg, zo'n klein glijnslagje. Ik hou van echt handen schudden. U niet? Houdt u daar niet van? Enige tijd geleden, ver weg. Nu, dit is verschrikkelijk, herder, vergeef mij. Ver weg. Ik ging naar Florida. We hielden daar een samenkomst en we hadden een grote tent, ongeveer zo. Oh, vele duizenden mensen waren daar vergaderd voor genezing. En u kent de genezingsdiensten, u weet hoe ze zijn, rukken en trekken. En een van de broeders kwam naar me toe en zei, de Duitsers, de hertogin, een beetje geaffecteerd wil u zien. Ik zei, de wat? Ik wist niet waar de broeder over sprak. De Duitsers, zei hij. Ik zei, wat is de Duitsers? Ik dacht dat het misschien een Nederlander was, een Dutchman. Zoals men hier spreekt van de verloren Nederlander. Zoiets alsof daar ook een verloren Nederlander was, weet u. Dus ik zei, ik begrijp het niet. Ik zei, wel, het is de eigenaresse van heel dit grondgebied hier. En ik zei, wel, kijk eens. Er zijn ongeveer 5000 zieke mensen daarbuiten die ook proberen binnen te komen. Oh, zei hij, maar dit is de hertogin, de Duchess. U moet haar zien. Ik zei, ze is niet meer dan een ander, toch? Ze is gewoon een mensie. En hij zei, als u hier door de tent naar buiten gaat, zal ze daar zijn. En ik keek naar haar. Ze kwam eraan. Alsjeblieft, nu. Nou, denk nu niet dat dit heiligschennend is. Ik hoop dat het niet zo klinkt, maar ze had een bril op een stokje. Ja, nu, u weet dat jij niet doorheen kunt kijken als je het op die manier voor je houdt. Had brillenglazen op een stokje, op die manier. En ze zei, oh, bent u dokter Branham? Ze zei, nee, mevrouw, nee. Ze zei, ik ben broeder Branham. Ze zei, ja, ik ben gecharmeerd. En ze stak daar die hand uit met genoeg goud eraan om een dozijn zendelingen 10 keer rond de wereld te zenden. En ze hield haar hand zo omhoog. En ze, dat is geen manier om een hand te krijgen. Ik reikte omhoog om haar grote, dikke hand te grijpen. En ik kreeg hem te pakken en zei, doe hem naar beneden, zodat ik u zal herkennen wanneer ik u weer zie. Ik hou van een goed ouderwets handen schudden, u niet? Laten we dat nog elkaar geven, terwijl ik heb hem lief zingen. Iedereen nu, love him. God zegen u, broeder. God zegen u, mijn broeder. Because love me. Dat is waar. En redding. Just my salvation on Calvary. Tot ik u weer zie. God zegen u. Laten we onze handen opheffen naar hem. I love him. Broeder voorganger. Because he first loved.